Hey, psst, oortjes open.
Yo.
Kennen jullie deze nog?
Ben ik te verstaan?
We gaan beginnen, dames en heren.
Welkom bij Monkey Talk. Het creatief oplaadstation van de Zoo. Hier is Irene Koel.
Kom mee, vlug naar buiten toe, want de zon is fel en de lucht weer mooi blauw. Ik heb ongeduldig gewacht op jou. Een vogel zingt, ik zing met hem mee en geniet van al het moois om me heen. Ik ruik de velden en de dauw, 120 gele groen. Ik geef de warme zon een zoen en ik bloei. Ik voel me rijk, ik voel me vrij. Ja, daar ben je weer. Ik heb er zo lang op gewacht. Het grijs maakte me bang. Dat is over, godzijdank. Want het duurde veel te lang. Het is hier zonder jou. Zo kil en gauw. Alles komt tot leven.
Is dat niet even lekker in je oor? Voel je die lente ook zo in de lucht hangen? Dat liedje van Anouk, dat spookt dan een hele tijd in mijn hoofd. Trouwens, ook reuze goed voor je humeur, kan ik je zeggen. Dikke tip. Nou, ik hoop van harte dat het je nieuwe energie geeft. Fijn ook dat ik weer in je oor mag. Dankjewel voor je tijd. Stap maar even lekker in mijn bubbel. Wat heb ik deze keer voor je in petto? Nou, een oude bekende vooraper heeft nieuws. En ook op vele verzoek zaten een paar luisteraars al een beetje tegen me in te porren. Kan dat ook nog? Vraag hem nou eens, weet je. En dan heb ik het niet over Herman Wijfels. Geen zorg, die komt ook weer aan de beurt. Hanneke en ik gaan er halverwege april bij hem langs. Om weer een nieuwe Monkey Talk op te nemen. Dus... Maar ik heb het niet over hem, ik heb het over een andere geweldige vooraper. Mijn trainer van veel deep democracy levels en van de polarisatietraining, Frank Weijers. Eerste keer in Monkey Talk, nou dat was heel lang geleden. Monkey Talk 5, notabene, nou, dat hoor je dan ook wel een beetje. Nou niet aan Frank, maar meer aan mij. Begon ik echt een klein beetje misschien mijn draai te vinden. Maar goed, na 67, ja, Monkey Talks. Verder werd het wel weer hoog tijd. Ook omdat hij natuurlijk zelf inmiddels heel wat polarisaties verder is. Zijn we dat niet allemaal. En ook nog weer meer boeken heeft geschreven. Naast het blauwe boekje, het rode boekje over polarisaties... is er nu het gele boek over deep democracy bij leiding geven. Kijk. Dan wordt het interessant en ook meteen een stuk moeilijker, volgens mij. Dus daar wilde ik hem graag over aan de tand voelen. Kortom, het was weer heel hard nodig dat hij langskwam. Frank Weijers is deze keer...
Dames en heren, voorraper aan de phone!
Wat leuk, Frank, om jou weer te zien. En nodig ook, hè? In deze tijd.
Ja, het zijn barre tijden, hè? Poeh.
Ja, nou ja, ook, weet je, aan de andere kant hebben we wel wat te doen. We kunnen het nu wel allemaal uitproberen, wat we allemaal zeggen, ja. Altijd.
Ja, we hebben heel veel te doen. En in het werk wat ik doe, wat eigenlijk gaat over tegenstellingen die er in groepen bestaan, hè, polariteiten die er in groepen bestaan, ik denk zelf, ik heb het in mijn 66-jarige bestaan nog niet meegemaakt dat dat zo hevig en zo ontzettend aanwezig in onze wereld is. En ook hoe machteloos we ermee omgaan. En ja, ik denk dat het wel heel fijn is als we toch wat dingen in handen krijgen om daar ietsje beter mee om te gaan.
Nou, dan ben je dus wel helemaal daarvoor opgeleid, zeg maar. Je kan nu helemaal voluit je roeping, kan je leven.
Ja, dat is natuurlijk een mooi moment in mijn carrière dat ik denk, nou, 66, ik moet maar ietsje rustiger aandoen. Maar
nee,
werk aan de winkel.
Werk aan de winkel. En wat heb je gedaan? Je bent al jaren bezig met Deep Democracy en ook daarnaast ook met polariteiten en hoe daarmee om te gaan. Daar weer nieuwe kennis op gedaan. En met heel veel groepen gewerkt en met leiders gewerkt. De boekjes die je daarover hebt gemaakt. Nou, het is een kleurenreeks. Er is een blauw boekje, een rood boekje. Dat blauw boekje heb je laatst weer aangepast met de nieuwe inzichtingen. Dus staan eigenlijk permanent altijd in die management top boeken, dingen, top 10. Wat is het? Managementboek.nl, hè?
Ja.
Ja, fantastisch natuurlijk. Apetit.
Ja, heerlijk.
Ja. Maar er is nu een nieuw boekje bijgekomen. En dat is eigenlijk heel goed in deze tijd. Want dat gaat over leiding geven met Deep Democracy.
Dus ja.
Alle reden om het daarover te hebben. We gaan het niet hebben over helemaal weer helemaal bij Adam en Eva beginnend. Wat Deep Democracy ook alweer is. Dan moeten jullie maar even die andere Mookie Talks luisteren. Die we daar overal hebben opgenomen. Dat zal ik wel even in de show notes zetten welke dat zijn. Of ik zeg het zo direct na ons gesprek nog even. Maar we beginnen eigenlijk meteen met. Hoe kan je nou als leider zorgen voor goede besluitvorming. Iedereen meenemen tot iedereen zich gehoord voelen. En ik lees een klein stukje uit je nieuwe boekje. Het gele boekje voor.
Ja.
De wicked problems van onze huidige tijd. Noemen we zo, omdat er juist geen voor de hand liggende en eenvoudige oplossingen zijn. Ze vragen om samenwerking, want als iedereen het voor zichzelf moet gaan oplossen, kom je er zeker niet uit. En dat zegt Jaap Winter in de bijdrage, als je het begrijpt, wordt het ingewikkeld. Vind ik ook al goede zin. In het boek van Roek Lips, De Wereld, Dat Ben Jij. Prachtig, inderdaad ook. Hè? En dat is ook, het is een ingewikkelde tijd. Wicked problems zijn er. Er is vaak, er is ook wel eens verschillende diversiteiten in een bedrijf. En jij wil als leider ergens heen. Dat heb je misschien al in je hoofd zitten. Maar ja, iedereen weet ook, je moet die mensen meenemen.
Ja,
en als de mensen
het
niet dragen, als de mensen jouw besluit niet dragen, dan is het kansloos.
En je moet ze niet alleen meenemen, maar ik denk dat het ook een enorm belangrijke opdracht is voor leiders om de wijsheid van die mensen te gebruiken. Daar moet je op uit zijn.
En ik moet alweer oud.
Ja, in het leidinggeven met Deep Democracy, het is zo aardig, hè? Deep Democracy gaat eigenlijk over omgaan met polariteiten. En als ik zeg leidinggeven met Deep Democracy, zit daar direct een polariteit in. Die leiders die daar staan en die daar die visie hebben, die bedoeling hebben, die waarden en normen hanteren, die willen ergens naartoe. En tegelijkertijd hebben ze allemaal mensen om zich heen waar wijsheid in zit, die op verschillende manieren naar diezelfde werkelijkheid kijken. En daar wil je ook gebruik van maken. En dat staat vaak op gespannen voet, hoe je dat doet. Dus dacht ik, nou, het wordt tijd om daar eens het een en ander over te schrijven. Om te zorgen dat leiders ook echt iets in handen krijgen om daarmee te werken. En dan niet een lijvig dik boek, maar een beetje in de traditie van die twee andere boekjes. Gewoon iets hands-on, ga ermee aan de slag.
Ja. Want jij werkt al jaren in dit domein en ook met leiders. Waar hebben leiders het meeste moeite mee? Directieleden, MT-leden?
Ik vind dat veel leiders die ik ontmoet, die hebben bijvoorbeeld de opvatting dat er zoiets moet bestaan als krachtdadig leiderschap. Dat je er stevig moet staan als leider. Dat je zonder al te veel aarzeling en twijfel moet weten waar je naartoe gaat. Tegelijkertijd weten ze dat ze heel goed hun oor te luisteren moeten leggen. Maar er bestaat zo'n opvatting over leiderschap waarvan ik denk, nou, is dat nou wat we nodig hebben in deze tijd? Krachtdadige leiders. Of hebben we leiders nodig die af en toe ook kunnen aarzelen, die vragen kunnen stellen, hun oor beter te luisteren leggen en die zorgen dat ze de wijsheid van zo'n groep mensen goed weten te benutten, maar tegelijkertijd ook heel goed aan hun eigen kompas kunnen vasthouden. En dat ze daar goed in balans mee weten om te gaan. Nou, dat is best wel lastig. Ik zie dat veel mensen daarmee worstelen. En ja, dan zie ik eigenlijk zo, kijk, in het boekje beschrijf ik het ook zo, hè, zo. Je kunt heel veel dingen over leiderschap zeggen, maar de praktijk van leiderschap betekent vaak dat je in balans met elkaar de verbinding moet aangaan met mensen, met je eigen motieven overigens ook. En dat je tegelijkertijd goed met grenzen moet omgaan. Dat je ook stop en nee moet kunnen zeggen, speelveld kunnen afbaken en zeggen, hier gaan we wel, hier gaan we niet. En dat je dat goed in balans kunt met elkaar. En wat ik in de praktijk zie is dat leiders vaak of naar de ene kant of naar de andere kant wat doorschieten, waardoor ze niet meer zo goed kunnen begrenzen of juist niet meer zo goed de verbinding aangaan. En dat tegelijkertijd goed in balans wisselend, hè, van moment tot moment, want die werkelijkheid verandert ook steeds, dat ze dat kunnen. Ik denk dat dat enorm belangrijk is. En dat je dus daarin, hè, in die balans die je daarin zoekt, ook nog eens goed gebruik weet te maken van ja, de wijsheid van zo'n groep.
Maar ja, waar leer je dat ook? En welk imago heeft dat ook? Hè? Bij sommige mensen heeft dat nog een imago van, is dat nou soft? Of is het nou juist heel erg wijs?
Ja. Kijk bijvoorbeeld naar onze politiek. Hè? Ik bedoel, de mores in onze politiek is dat je standvastig bent in je mening. Dus als je op een moment zegt, goh, ik heb nog eens over nagedacht, ik heb goed naar anderen geluisterd en ja, ik ben toch wat van opvatting aan het veranderen, dan noemen ze je een zwabberaar. Terwijl ik denk, nou, dat lijkt mij eigenlijk, ja, u draait en u weet niet waar u naartoe wil. Terwijl ik denk, nou, dat is nou juist wat in goede gesprekken moet gebeuren. Als wij een gesprek hebben met elkaar, dan tijdens dat gesprek verandert er bij mij iets en bij jou iets. We laten ons raken door elkaar. Dat is wat in heel veel slechte gesprekken niet gebeurt. En nou ja, politieke arena is natuurlijk een mooi voorbeeld van slechte gesprekken. Want je ziet dat mensen elkaar niet raken, hè, niet laten beïnvloeden. Wat eigenlijk zo jammer is, daar moeten we naartoe. Hè. Want dat is ook, ja, het zou ook mooi zijn als politici ons meer het goede voorbeeld zouden geven wat dat betreft. Ja. Omdat juist dat, hè, is nodig om een soort fluiditeit te krijgen in opvattingen. Wij zijn niet vast in onze opvattingen. Als we ons echt openstellen voor wat anderen zeggen, kunnen we echt tot andere meningen, tot andere inzichten, tot andere perspectieven komen.
Ja, ja, en dat is waar we eigenlijk misschien wel toe uitgedaagd worden. En daarom is het nu even, lijkt het een beetje crisis daarop. Hè? Want je ziet het overal, het is het gesprek van de dag. Ja. En hè, in de media wordt er ook mee geworsteld. Want dat is ook heel erg standvastig. En tak, 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 tak. Soms, hè, in sommige mediagesprekken zie je weer hele mooie voorbeelden. Dat je zegt, kijk, dat is nou een goed gesprek.
Ja.
Dus het is, kennelijk worden we op allerlei fronten uitgedaagd om het goede gesprek te voeren. En als leider kun je daar een paar handige tips voor hebben. Wat toch ook wel uit diep democratie komt.
Ja,
heb
zeker.
Je er een paar van?
Ja, ik weet, kijk, wat ik heel belangrijk vind, deep democracy is natuurlijk, kijk, de kern van deep democracy, waar mensen altijd nogal op aangaan, is dat we zeggen, we hebben zo'n gespreksmodelletje en dat helpt om naast meerderheidsstemmen ook minderheidsstemmen op te halen. En wat ik eigenlijk betoog is dat ik zeg, gaat dat nou werken, zo'n modelletje? Dan zeg ik, nou nee, niet zomaar. Dan moet je toch eerst echt een paar andere dingen doen. En je moet eigenlijk, in mijn optiek, 4 andere dingen doen, die ik ook beschrijf in het boekje. Dat ik zeg, het eerste is eigenlijk, zo in elke groep is er zoiets wat wij noemen de inclusieparadox. Dat is een beetje de basics van groepsdynamica. Je komt in een groep en je wil graag jezelf zijn, maar je realiseert je tegelijkertijd dat je je aan moet passen om mee te kunnen doen. Dus wees jezelf, pas je aan. En mijn verhaal is, dat is niet compleet. Daar hoort een derde bij. En die derde vraag die in groepen gesteld moet worden is, en vind je het oké als anderen helemaal zichzelf zijn? Dus ik wil wel mezelf zijn, maar als anderen in mijn groep waar ik mee samenwerk, waar ik samen iets mee te doen heb, als die echt anders zijn dan ik, accepteer ik dat? Nee, beter nog, omarm ik dat? Verwelkom ik dat ook echt? Ben ik daar blij mee? Of vind ik dat lastig? En keer ik me er vanaf en denk ik, nou ja, die is zo anders dan ik ben. Eigenlijk wil ik die er niet bij hebben. Dus hier zit voor mij heel erg de vraag achter in teams. Hoeveel diversiteit kun je en wil je eigenlijk aan? Want wij zeggen het heel makkelijk, hè? We moeten teams diverser maken. Ja, ik vind het prachtig, want meer diversiteit betekent een groter potentieel in je team. Maar tegelijkertijd moeten we ons realiseren, daar zitten grenzen aan. Wij kunnen niet alles aan. Dus vraag je ook af, vinden wij het oké als anderen helemaal zichzelf zijn? Dat is wel heel belangrijk, want als we dat niet oké vinden, dan vinden we het ook niet oké dat die anderen andere opvattingen hebben. Dan willen we die eigenlijk niet horen. En dan benutten we het potentieel dus niet goed.
Nee, en dan kan je ook, als je te veel diversiteit hebt, dan ga je ook minder snel. Dan blijf je enorm in cirkeltjes draaien, omdat je niet de boel, alle neusjes de een bepaalde kant op krijgt. Wat je wel kan doen, is dat je die extra diversiteit misschien van buitenaf kan organiseren. Dat je af en toe, dat wat je dan met je team hebt gedaan, je team is zeg maar medium divers, zodat je er met z'n allen uitkomt. Zodat je met elkaar genoeg sociale veiligheid kan creëren. En inderdaad dat iedereen zichzelf mag zijn. En dat schuurt al genoeg. En dat je leert hoe je daarmee om moet gaan. En dan als je iets hebt wat je dan naar de buitenwereld wil brengen of iets, dat je het dan nog weer toetst aan nog wat andere stemmetjes. Zodat je kan voelen van zitten we goed of zitten we niet goed.
Dat zou ik mooi vinden als dat meer zou gebeuren. Ik zou het nog mooier vinden als we dat binnen een team, binnen een organisatie kunnen regelen. En dan kom ik kijken op het tweede punt, wat je heel goed geregeld moet hebben met elkaar. Wat heet psychologische veiligheid. En het is van belang, ik wil echt even helder onderscheid maken. Er is zoiets als sociale veiligheid en psychologische veiligheid. En sociale veiligheid gaat over van alles en nog wat je in regels en procedures met elkaar regelt om te zorgen dat er een veilige werkomgeving kan zijn. Ja. Maar dat garandeert nog niet dat mensen zich veilig voelen. Een voorbeeld is natuurlijk The Voice, het voorbeeld wat wij allemaal kennen. En dan zie je nadat aan het licht is gekomen wat er allemaal gebeurd is, komt John de Mol, de grote baas, komt op televisie. En die zegt, en ik geloof ook onmiddellijk als hij dat meent, als hij dat zegt, die zegt dan van ja, ik begrijp niet wat er aan de hand is. Hij zegt, we hebben het zo goed geregeld. We hebben een klachtencommissie, we hebben vertrouwenspersonen, we hebben goede procedures voor als er iets aan de hand is. Ik snap het niet. Mensen kunnen zo met hun klachten ergens naartoe. En dan denk ik, ja inderdaad, je ziet het niet. Je hebt niet in de gaten dat ondanks die sociale veiligheid die goed geregeld is, die regels en procedures en klachtencommissie en vertrouwenspersonen, dat mensen zich gewoon niet veilig voelen. Dus die gaan helemaal geen gebruik maken van die voorzieningen die er zijn. Dus psychologische veiligheid gaat echt over de subtiele interactie tussen mensen. Hoezeer durf ik mij uit te spreken bij anderen? Hoezeer, dat is een belangrijke, durf ik mijn baas tegen te spreken bijvoorbeeld? Een hele belangrijke. Ik denk in heel veel situaties dat er bazen zijn die tegen iedereen zeggen, ja, ik vind het heel belangrijk dat jullie mij tegenspreken.
Mijn deur staat altijd open.
Precies, dat soort dingen. Ja, dat kun je 100 keer zeggen, maar je moet het doen. Kijk, je moet je betrouwbaar tonen daarin. En je betrouwbaar tonen als leider, dat doe je echt alleen maar in je gedrag. Dus dat betekent, als je tegenspraak krijgt, omarm het, verwelkom het, wees er blij mee.
En je moet als leider, als top van de ranking, berg, moet je je realiseren wat voor een impact je hebt door er alleen maar te zijn of dat nou eenmaal die hiërarchische, die ranking en alles wat daarmee te maken heeft, dat zo werkt. En dan, ik ben altijd heel gewoon gebleven, zeggen ze dan tegen mij. Ik ben zo benaderbaar, zo gewoon. Ja, dat is op een of andere manier altijd een blinde vlek van in directiekamers, dat ze niet doorhebben wat alleen al binnenlopen op een afdeling of binnen wat voor impact dat heeft.
Nou, dat ben ik helemaal met je eens. En het probleem is dat die rankingsverschillen, die machtsverschillen binnen groepen, die worden door mensen met minder macht in een groep veel beter gevoeld dan de mensen die bovenaan de top, die boven op de berg zitten. Die hebben vaak helemaal niet in de gaten wat dat betekent voor andere mensen. Dus ik vind het ook enorm belangrijk, juist voor leiders, om heel veel bewustzijn te creëren op die rankingsverschillen, op die machtsverschillen, zodat ze daar ook heel bewust mee kunnen omgaan. Dat is echt essentieel. Doe je het niet, dan gaan mensen zich niet veilig voelen. Die gaan zich gewoon niet uitspreken.
En de vraag is natuurlijk, hoe je soms als vlieg op de muur, daar heb je hebt ook dat televisieprogramma, dat je dan ineens als baas, dat je terugkomt in je eigen, dat is een Engels-Amerikaans format, dat je dan als baas terugkomt in je bedrijf, maar dan ben je volledig vermomd. In een vermomming. En dan hebben de mensen dus niet door dat de baas eigenlijk mee aan het werk is. Dat is een nieuwe werknemer en die wordt ingewerkt. En dan krijgt hij dus een heel goed kijkje in de keuken van hoe het echt gaat. Maar hij ziet ook, het is altijd fascinerend om te zien dat ze dan toch altijd helemaal flabbergasted zijn over, nou, ik wist niet dat het zo ging.
Nee, nee. Het leuk format. Ja,
ja.
Lijkt me de moeite waard om eens te zien. Ja.
Maar goed, je zei, er zijn vier pijlers. Hè? Dus in feite, die naast de sociale veiligheid, dat is gewoon check in de box en regel het. Maar focus je nou op die psychologische veiligheid en heb door dat je als leider een bepaalde, dat je het ook heel goed moet letten op je taal. Eigenlijk heb je een veel hogere hygiëne nodig op jezelf. Ja. Noblesse oblige, zeg ik dan ook nog maar een beetje hiërarchisch. Maar dat is natuurlijk wel zo.
Ja, je moet je bewust zijn van je positie daarin. En dat wat jij doet toch wel heel belangrijk is. Dus de interventies die jij pleegt, dus door je eigen gedrag, breng je nogal wat teweeg in zo'n groep. Nou, ik noemde net van er zijn vier dingen hè, die waar je eigenlijk aan moet voldoen voordat je überhaupt dat gespreksmodelletje van Deep Democracy kunt gebruiken. Dus naast het wees jezelf, pas je aan, vind het oké dat anderen zichzelf zijn. Dat was de eerste. De tweede is, je moet de psychologische veiligheid goed regelen. De derde die ik noemde is van creëer nou bewustzijn op die machtsverschillen hè, die er bestaan. Zodat er gelijkheid is er niet, maar dat er wel gelijkwaardigheid in een gesprek kan ontstaan. En de vierde voor mij is dat je met elkaar een paar werkprincipes afspreekt. En die werkprincipes die zijn echt bedoeld om het gesprek aan te jagen en te zorgen dat we vrijmoediger met elkaar kunnen spreken en openhartiger naar elkaar kunnen luisteren. Dus bijvoorbeeld, spreek nou met elkaar echt af. Niemand heeft het monopolie op de waarheid. Er doet zich iets voor. Jij kunt er op jouw manier naar kijken. Ik kan er op mijn manier naar kijken. En als we dat nou allebei aan elkaar zeggen, en we kunnen dat ook goed van elkaar horen, dan worden we daar samen wijzer van. Als ik zeg, nee, mijn waarheid is de waarheid, dan is eigenlijk het gesprek afgelopen.
Ja.
Nou, zo zijn er een aantal van die werkprincipes die zo in de loop der jaren zijn ontstaan. En in ieder geval de ervaring die ik ermee heb, is dat het erg bevordert om goede gesprekken te krijgen. En wat ik doe in een groep is heel erg met deze vier factoren werken. Om te zorgen dat we het terrein klaarmaken om echt goede gesprekken te hebben. En dan is altijd de vraag, als je dit nou hebt gedaan en je gaat dan dat gespreksmodelletje gebruiken, krijg je dan een goed gesprek? En ook dat is nee. Dat gebeurt niet zomaar. Dus er is nogal wat nodig. Omdat,
het is wel werk.
En dat, ik vind dat ook een belangrijk punt. Hè. Ik heb daar in dat boekje ook echt wel veel aandacht aan besteed. Weet je, de meeste gesprekken die wij voeren zijn eigenlijk geen gesprekken, maar zijn een soort onderhandelingen die we met elkaar aangaan. Dus wij stappen in een gesprek en iedereen heeft al een gewenste einduitkomst in gedachten. Iedereen neemt direct een standpunt in, gebaseerd op een mening, gebaseerd op oordelen die daaronder zitten. En als wij standpunten innemen, staan we vaak tegenover elkaar. Jij vindt dit, ik vind dat, en er is weinig ruimte om nog iets uit te zoeken wat we nou werkelijk met elkaar zouden kunnen doen. Dus ik pleit er enorm voor om uit het debat, uit de discussie te blijven, uit die meningen en standpunten te blijven, maar eerst eens even een ander soort gesprek te voeren. Ga nou eerst eens met elkaar in dialoog. En een dialoog is niet iets wat ik tegenover jou doe. Nee, we zijn niet tegen elkaar aan het praten, maar we zijn met elkaar aan het praten. We zijn samen iets aan het doen. En wat we samen doen, is perspectieven, gezichtspunten verzamelen die er kunnen bestaan op een bepaald probleem, op een bepaald vraagstuk. Zo, een klein voorbeeld wat iedereen kent. Op 7 oktober viel Hamas Israël binnen. Een afschuwelijke dag was dat. Onze minister-president komt diezelfde dag nog op televisie. Ik denk dezelfde dag of de volgende dag, maar in ieder geval vrij snel komt hij op televisie. En hij zegt, ik vond het afschuwelijk wat er gebeurd is. Ik ook, ben ik het helemaal mee eens. De volgende zin die hij zegt is, wij geven onze onvoorwaardelijke steun aan Israël. En toen dacht ik bij mezelf, dat is geen handige zin. En dat is geen handige zin, omdat je daarmee direct een standpunt inneemt. In een kwestie die buitengewoon complex is. Die enorm veel historie heeft, die je vanuit heel veel verschillende gezichtspunten kunt bekijken. Ik vind het verstandig om bij complexe kwesties zoals deze, om te zeggen, laten we nou eerst eens even het vraagstuk zelf onderzoeken met elkaar. Laten we dat samen doen, zodat we niet tegenover elkaar komen te staan, maar dat met elkaar doen. Zodat we daarna, met behulp van al die perspectieven, al die gezichtspunten die we verzameld hebben, ja, kunnen we alsnog een mening gaan vormen, kunnen we alsnog een standpunt innemen. Maar doe dat nou niet op basis van de emotie die je voelt bij zo'n vraagstuk. Dat zou zo helpen. En je ziet het, hè? Je ziet wat het gevolg is in ons land. In die Israëlisch-Palestijnse kwestie, mensen staan loodrecht tegenover elkaar. Je bent van de ene kant of je bent van de andere kant. Terwijl ik denk, ja, volgens mij zijn we allemaal van de kant dat we het geweld verafschuwen, waar het ook plaatsvindt. Zijn we allemaal van de kant dat we ons realiseren dat het heel complex is wat daar gebeurt, dat het heel ingewikkeld is. Dat er niet met een ABC'tje een oplossing voor gevonden is. Dat we elkaar heel hard nodig hebben om juist heel veel perspectieven te verzamelen. En dat is echt het soort gesprekken waar ik enorm voor pleit. Omdat we op die manier ook veel beter het potentieel van een groep kunnen benutten. Dus ook als het gaat, hè, om de creativiteit van een groep te benutten, ga niet direct in debat met elkaar. Maar probeer, nee, probeer nou juist zoveel mogelijk gezichtspunten te verzamelen. Afijn, ja, dat weet jij beter, ja, dan ik natuurlijk.
Ja, nee, maar daarom is zo'n hele leuke vraag, en ook een mooie vraag of een wijze vraag, en daar eerst even wijs. Dus je moet eigenlijk ook niet meteen reageren, maar je moet eerst even inhouden en dan kijken hoe je daar echt op een wijze manier op kan. Dat het meer inderdaad niet polariserend werkt. Dat is een opgave voor elke leider. En dan is zo'n wervende vraag van hoe kun je of wat nou als? Hè? Wat als? Ja. En dat je inderdaad een hele goede ontwikkel. Hè? Wat als? Hoe, en dat je daar dan allemaal ideeën op mag. Zo werken brainstorms natuurlijk ook in je hoofd, in je eentje, met z'n tweeën of ook in een groep. En ja, wij moeten ook altijd, de eerste stap van creativiteit is uitstel van oordeel.
Ja.
Hè? Dus dat is heel belangrijk. En dat geldt hier, dat geldt voor een gesprek natuurlijk ook. Wat wel soms moeilijk is, begrijp ik ook wel. Want stel nou, jij hebt met je managementteam en de afdeling R&D. Of je hebt met heel veel vakmensen inhoudelijk. Weet je gewoon wat het beste is voor het bedrijf of de organisatie of het land om te doen. Hè? Je zegt, dit is gewoon echt nodig om te doen.
Ja.
Of het nou over landbouw gaat of over woningnood of gewoon over je eigen bedrijf.
Ja.
En dan moet je iedereen wel meekrijgen. Dus dan wil je eigenlijk, dan heb je vaak ook al het besluit genomen. Hè? Want jij weet van de financiën, je weet wat het bedrijf wel kan of niet kan en waar je heen wil. Dus dan wil je het eigenlijk meer als een soort besluit al in de organisatie brengen. Van jongens, dit gaan we doen.
Ja.
Maar jij zegt in feite, ja, dat is gewoon niet zo handig om dat op die manier. Dat is een beetje ouderwets, is dat.
Nou, ouderwets, ik zeg het is van de situatie afhankelijk. Laat ik nou even twee verschillende situaties nemen. Dus ik kwam net met het Israëlisch-Palestijnse oorlog die plaatsvindt. Ja, die zo complex is, denk ik, daar kun je heel veel perspectieven op verzamelen. Maar er zijn natuurlijk ook zaken die zich voordoen in een corporate setting binnen een bedrijf. Waarvan je zegt, goh, daar hebben we ook specifieke expertise bij nodig. Dus laten we die specifieke expertise ook binnenhalen. Laten we ook goed naar die stemmen luisteren. Laten we ook van tevoren, en dat is wat ik ook in het boekje doe, dat ik zeg, maak nou bij ieder proces, dus ieder vraagstuk waar we tegenaan lopen, kijk in de eerste plaats even, gaat het hier over een probleem of over een polariteit? Nou, daar zit een essentieel verschil tussen. Een probleem los je op, probleem fix je, en een polariteit moet je aangaan. Dus problemen, die, soms zijn ze heel enkelvoudig en makkelijk en kunnen we ze makkelijk oplossen. Soms zijn ze complexer en heb ik expertise nodig die ik laat invliegen en die ik gebruik om dat probleem aan te gaan. En soms lopen we tegen polariteit aan. Bijvoorbeeld een polariteit in een groep is altijd zo van hoe gaan we om met de spanning tussen eigen belang en groepsbelang. Dat is nou zo'n soort spanning die erin zit. Ja? Hoe gaan we om met de spanning tussen, we vinden proces en relatie belangrijk, maar we vinden het ook belangrijk om resultaat te boeken. Nou, dat is zo'n polariteit. Ik denk bij polariteiten is het van belang om de wijsheid van de groep goed te benutten. Die polariteit lossen we niet op, maar die gaan we aan. Problemen, die moeten we fixen. En dan is het ook goed om meer expertise in te huren. Soms is het ook goed om bij complexe vraagstukken, nou, klimaatvraagstuk bijvoorbeeld, hè, om daar, kijk, er zijn bijvoorbeeld burgerberaden die zich buigen over klimaatproblematiek. Wat gebeurt er bij die burgerberaden? Ja, daar zitten 100, 150, 200 mensen bij elkaar die er niet allemaal evenveel verstand van hebben. Wat doen ze dan? Dan laten ze de expertise invliegen. Dus er komen mensen, komen daar informatie geven. Vanuit allerlei invalshoeken. Dus niet eenzijdig, maar echt vanuit allerlei invalshoeken wordt er informatie gegeven. Zodat die mensen, als ze daar een oordeel over moeten uitspreken, ook echt gevoed zijn met kennis.
Ja.
En het fijne is wel dat als ik het dan over burgerberaden heb, dat die mensen gevoed worden met kennis en vrij van politiek een uitspraak daarover kunnen doen. Dat is natuurlijk het hele probleem in ons huidige politieke stelsel. Elk probleem wat wij tegenkomen, waarbij oplossingen op lange termijn pas effect sorteren, die gaan niet genomen worden door politici, want politici zijn er altijd op uit om herkozen te worden. En eens per vier jaar, hebben wij nieuwe verkiezingen. Dus ja, kunnen politici dit nou, ja, het wordt misschien wel eens per jaar, hè? Dat was een leuke Freudiaanse bespreking. Maar ja, kun je het dan aan politici overlaten om met dat soort problematiek aan de gang te gaan? Ik denk het eigenlijk niet.
Nou ja, nee. En daarmee nog even gezegd hebbende, want dat is allemaal waar. En dat je dus het bij... Want ook bij gewone, zeg maar gewone dingen, als je besluiten, hè, zeker als je als bedrijf in een transformatie zit. Je zegt, dit is de nieuwe wereld. Ik ben helemaal bezig om mijn bedrijf te gaan omturnen. Dan stuit je op allerlei uitdagingen, zeg het maar. Hè, dan dingen hoe je die moet oplossen. Dan haal je dus de expertise erbij. En dan ga je met een open blik kijken, oké, wat zijn de oplossingen? Het voelt voor mij zo dat als ik iedereen de hele tijd mee moet nemen, dan gaat me dat onwijs veel tijd kosten. Dat is een beetje...
Ja, moet je het niet doen. Niet doen.
Want ik verwacht ook een beetje vertrouwen van de groep. Dat,
ja, zeker.
En ik verwacht ook een beetje dat het dan kinderhockey is. Kijk, de mensen die op R&D werken, dat zijn die nerds. En de mensen die op die andere afdeling werken, die gaan dan later dat weer heel goed vertellen. Ergens anders. Of die gaan dus iedereen. En als iedereen de hele tijd als een soort kluitje op elkaar voor de besluitvorming, dan wordt het kinderhockey.
Doe dat niet. Kijk, er is in de communicatie, zoals die plegen, maak altijd een onderscheid tussen overleg en besluitvorming. Overleg kun je al die deep democracy dingetjes goed toepassen. Hè. Je kunt vragen wie vindt iets, wie vindt iets anders, wie vindt iets heel anders, wie vindt dat ook. Zo dat soort vragen is. Besluitvorming, diep democratisch, als je iedereen wil meenemen, duurt heel lang.
Ja.
Ik zou ook zeggen, doe dat niet. Het is ook niet zo belangrijk dat iedereen iets zegt. Het is van belang dat alle stemmen gehoord worden. Ik maak heel veel bijeenkomsten mee. Daar hoef ik niet veel te zeggen. Er zijn anderen die zeggen dingen die ik ook vind. Dus het is, als je een bedrijf hebt van 3000 mensen die bijvoorbeeld eens moeten besluiten, hoe gaan wij nou om met thuiswerken en op kantoor werken? Hoef je niet met 3000 mensen te doen. Kun je met 20 mensen doen. Als de stemmen die er zijn in zo'n organisatie maar zo ongeveer daarin vertegenwoordigd zijn, en die kunnen uitstekend een besluit nemen, en dan is het fijn als die andere 2980 mensen die niet meedoen hieraan, dat die vertrouwen hebben in die 20 die dat wel doen. Ja. Dus daar gaat het ook om.
Ja. Ja, zo los je
en bij het kiezen van de mensen die uiteindelijk hierover spreken en besluiten nemen, kijk ook heel erg goed naar de expertise die je nodig hebt. Weet je, ik vind het ook heel belangrijk dat in gesprekken, en wij zijn daar niet zo goed in over het algemeen, dat we ons afvragen, zitten de goede perspectieven wel aan tafel? He, om je even een simpel voorbeeld te geven, er worden nogal wat gesprekken gevoerd in Nederland over vluchtelingen en asiel, maar er zit geen vluchteling aan tafel. Er worden in onderwijsinstellingen bijvoorbeeld, wordt er gesproken over onderwijsinnovatie, er zit geen leerling of student bij. Of in ziekenhuizen bijvoorbeeld, hè, praten over betere patiëntenzorg, er zit geen patiënt bij. Dat is toch idioot als je dat op de keper beschouwt. Dat je denkt, laten we nou goed nadenken, wie hebben we nou nodig bij zo'n gesprek? Welke perspectieven zijn echt absoluut noodzakelijk?
Ja, en dat ligt een beetje ook aan in het proces van ontwikkeling. Wij doen vaak van die cultuursafaris voor ontwikkeling. En dan, nou, met participerende observatie neem je die stemmen mee. En luister je en ga je het bedrijf in en ben je onderdeel. En luister je ook, en juist door er dan zo dicht op de huid te zitten, een beetje zoals dat je undercover gaat, dan hoor je ook dingen natuurlijk bij het koffiezetapparaat. En daar hoor je de beste ideeën. Daar hoor je wat er niet gezegd wordt. Want zodra je een vergadering gaat beleggen, dan gaat iedereen zich ook weer een beetje atypisch gedragen. Zeker als de baas erbij zit.
Ja, en daarom is zo nodig, met het laatste wat je zegt, daarom is het zo nodig om die vier voorwaarden die ik eerst noemde.
Ja.
Om te zorgen dat we daar goed aan voldoen. Hè? Want ik maak het echt wel mee hoor, dat ik met een team kon werken en dat ze dan zeggen, nou ja, moet de baas ook meedoen? Ik zeg, goh, van waar die vraag? Ja, we praten toch wat opener met elkaar als de baas er niet bij is. Ik zeg, nou, lijkt me een goede reden om te zeggen, de baas er wel bij. Dat we leren om met elkaar in alle openheid te praten, maar die baas ook bij is. Juist. En
die leiders moeten ook zich realiseren dat. En dat staat ook, er staan allemaal tips voor leiders. Ook organiseer je eigen tegenspraak, lees ik hier. Ook zo belangrijk.
Ja.
Want in boardrooms, daar zitten ook allemaal zelfde soort snuitjes. Ja. Die leven ook in een bubbel. En daarom is het belangrijk om een nar in de. En als je het niet zelf hebt, huur het in.
Ja, regel het. Het is vaak zo dat direct het niveautje onder het opperhoofd zitten heel veel ja-knikkers. En ja, hoe komt dat? Ja, die gaan de baas niet keihard tegenspreken, want die hebben ook nog eens ambitie om zelf baas te worden. Ja, dat word je niet als je de baas gaat tegenspreken, denken ze. Terwijl je zou natuurlijk een cultuur moeten hebben waarin dat juist wel zo is, hè, dat iedereen zich goed kan uitspreken en dat gewaardeerd wordt.
Ja, dat is. Ja, daar moet je toch een beetje voor openstaan. En het ook leuk, je moet het ook leuk maken. Dat het ook heel erg leuk is om te doen.
Ja, het is heel belangrijk wat je zegt hoor. Ja.
Als dat soort leiderschap ook hip wordt. Hè, en ook op een dan toch ook wel weer op een goed stuk. Je moet dingen toch altijd een beetje cool maken. Dan denken ze, zo'n leider wil ik zijn. Wat voor leiders kennen we eigenlijk in de wereld? Of bij bedrijven of organisaties waarvan we zeggen, zo'n leider, zo iemand, dat bedoel ik.
Ja, nou ja, ze zijn er natuurlijk wel. Hè? Ja, nou ja, ik ben zelf wel een groot fan. Ik bedoel, hij is inmiddels helaas overleden, maar ik was een heel groot fan van Mandela. En waarom? Omdat hij, toen hij aan de macht kwam, na lange gevangenschap, zeg maar, zich niet ging wreken op de mensen die hem onderdrukt hadden en hem gevangen hadden gezet. Maar dat hij echt met het vraagstuk aan de gang ging, hoe kunnen we elkaar goed horen? Hoe kunnen we goed de verbinding krijgen met elkaar? En niet in één keer iets terughalen wat van hem afgepakt was, maar de vragen echt anders stellen. Hoe kunnen we het samen doen? Het echte Ubuntu wat erin zit, dat praktiseerde hij ook echt heel erg.
Ja.
Ja, en er zijn natuurlijk meer leiders. Hè. Kijk, als ik naar de Verenigde Staten kijk, ik mis Obama wel een beetje. Ja. Dat is toch een ander soort leiderschap dan wat we daarna gezien hebben.
Ik denk dat je het ook meer en meer ziet bij sociaal ondernemers die er nu zijn. Ja. Ja, die zijn misschien niet zo bekend of niet zo. Die dus ook goed doen. Of die. Waarschijnlijk is dat ook niet hun. Dat ze daardoor ook niet zo met liedjes het land ingaan. Dat ze niet zo bekend zijn. Maar er zijn een aantal prachtige ondernemers die het gewoon heel normaal vinden dat ze in diversiteit, ook heel veel MKB-ondernemers en ook familiebedrijven, dat als je dan zegt van als je daar soms praat over sociale veiligheid, of je gaat dat uitleggen, of je dan zeggen ze, dan zitten ze je aan te kijken en denken ze, ja, is toch normaal? Je zorgt toch voor elkaar?
Ja.
Dus, daar hebben wij natuurlijk ook nooit werk, hè Frank? Want die hebben ons helemaal niet nodig.
Nee, dat is echt een ander verhaal. Ja, ik zie bijvoorbeeld.
En daarom komen we ze ook niet tegen.
Nee. En ik zie op afstand bijvoorbeeld zo'n Jos de Blok van Buurtzorg. Dat vind ik wel een mooi voorbeeld. Hè? Van een ondernemer die verder kijkt. Die ondernemend kijkt hoe je iets op een betere manier kunt organiseren. En daar heel goed de verbinding met zijn mensen weet aan te gaan. Nou ja, dat zijn wel mooie voorbeelden. En het klopt, hè? Daar ben ik niet zo actief. Die doen het eigenlijk wel goed. Ja.
Dat is ook helemaal, dat willen we ook eigenlijk. Dat we helemaal niet meer nodig zijn. Dat zou lekker zijn.
Ja, dat
kan je eindelijk. Kan je eindelijk.
Kan ik al die boeken gaan lezen die ik wil lezen. En, ja.
Maar tot die tijd. Aan de bak, Frank. Ja, en doe je ding. Dus. Je hebt weer een prachtig boekje. Wat is de volgende kleur eigenlijk? Want we hebben nu groen, stel ik voor.
Ja, nou, ja, ik zeg het maar zo. Er zijn 3 primaire kleuren.
En die zijn
heb ik nu gehaald. Ja, dus het is rood, blauw, geel. En ik denk dat dat wel ja, ik schrijf niet om het schrijven. Maar eigenlijk meer wat zijn we in de praktijk tegenkomen. En waar is het nou helpend? Dus voorlopig vind ik het weer even mooi geweest. En ja, wil ik er vooral mee werken. En hoop ik dat zoveel mogelijk mensen ermee gaan werken. Want dat is wel wat ik nog wil toevoegen. Hè. Ooit een van de process workers, waar ik ook door opgeleid ben, heeft ooit gezegd, het probleem is niet dat er conflict is, dat er zoveel conflict is in de wereld. Het probleem is dat er te weinig mensen zijn die dat goed faciliteren. En dat houdt mij enorm aan de gang. Dat ik denk, ja, maar ik werk wel door tot ik 100 ben, als mijn gezondheid toelaat. Om ook voor elkaar te krijgen dat we gewoon een hoop mensen krijgen die in dat faciliteren van conflicten, van waar we elkaar tegenkomen. Het conflict is samen verschillen. En hoe leuk is dat? Veel leuker dan samen hetzelfde zijn. Worden we veel wijzer van, maar dan moeten we het wel goed doen.
Ja, door de verschillen groeien. Daar zit je groei. Dus als je dat weet te herkennen en te doorleven, dan is het alleen maar beter.
Precies, nou, dat is fijn. Waar het over gaat.
We gaan weer aan het werk, Frank. We gaan het doen. Dankjewel. Dankjewel voor dit boekje weer en dat je het hebt opgeschreven. En dat je ook al je ervaring en wijsheid zo wilt delen. Je hebt al heel veel mensen getraind en opgeleid. Dus ga daar vooral mee door. En dan zal gebeuren wat jij zo graag wil. Ik
nou, super, dank je. En fijn dat ik weer te gast bij je mocht zijn. Echt, een groot voorrecht. Dank je.
Graag gedaan. Dag, dag.
Nou, dag, voorraper aan de phone.
Krachtdadige leiders die hun oor te luisteren leggen, kunnen aarzelen, vragen stellen en die zorgen dat ze de wijsheid van de groep meenemen en ook goed weten te benutten. En tegelijkertijd hun eigen kompas kunnen vasthouden. En dat ze daar dan goed mee weten om te gaan en het in balans krijgen. Ja, lijkt me nogal wat. Moest ingewikkeld. Maar wel de uitdaging waar heel veel leiders voor staan. En als je dat op je in laat werken, zeg ik natuurlijk, heb je wel wat creatieve ruggengraat voor nodig. In de allereerste Monkey Talks was dat een steeds terugkerend woord. Creatieve ruggengraat. En ook creativiteit. Dus interessant. Leerzaam ook. Weer. Dankjewel, Frank. Hoeveel gesprekken heb jij per week waar je je laat raken? Vond ik ook een mooie. En waar je zelf ook raakt. En wat je dan dus vormt. En met wie heb je dat? Misschien wel handig om eens een lijstje te maken. Waar je merkt dat je verrijkt wordt. Of dat je ergens wat langer over nadenkt. Wat je uitdaagt. Hoef je ook niet in elk gesprek te hebben. Maar een paar is toch wel heel erg fijn. Vind je het oké als een ander zichzelf helemaal is? Omarm ik dat? Ben ik er blij mee? Of vind ik dat lastig? En hoeveel diversiteit kan je ook aan, hè? Klinkt altijd allemaal leuk en op een tegeltje. En van aan het verschil ga je groeien. Ja, dat is wel zo, maar het is ook wel lastig. Daar moeten we ook eerlijk over zijn, dat het gewoon lastig is. Sociale veiligheid vat je in regels, zei hij ook nog. Maar dat garandeert niet de psychologische veiligheid. Nou, daar zijn voorbeelden genoeg van. Op het nieuws. En dat wordt natuurlijk breed uitgemeten wat er allemaal aan de hand is. Genoeg voorbeelden, maar het is natuurlijk in elke branche heb je dat. Hè? Daar kunnen we hele boeken over volschrijven. Ik hoop in ieder geval dat er een leercurve is en dat iedereen daar een beetje doorheen gaat. En dat het niet blijft bij een online training over respectvolle samenwerking. Want dan dat is het nog een beetje oldschool en niet genoeg. Ja, je moet toch echt die hele u door, hè? Met elkaar. Voeren we gesprekken daarbij? Of zijn we dan standpunten aan elkaar aan het toetsen? Dat heeft daar natuurlijk ook mee te maken. In hoeverre zijn we in staat om echt wel met elkaar de dialoog aan te gaan? En wat is dan een dialoog? Wat is, of is het de meningenmachine? En daar blijf je dan vast in hangen. Het is wel grappig dat talkshows eigenlijk niet dat doen. Die zijn eigenlijk niet met elkaar aan het praten, maar die zijn meer meningenmachines tegenover elkaar aan het zetten. Heel kort ook. Een talkshow die gaat over dialoog. Zou dat een idee zijn? Wel blij dat Frank uitsluitsel geeft. Door verschil aan te brengen in het overleg. Dat vond ik wel fijn. En het verkrijgen van allerlei perspectieven aan de ene kant. En besluitvorming. Dat is vaak waar veel leiders bij mij dan op aanslaan. Die zeggen, ja, ik ga niet met 20 man of met 30 man een beslissing nemen, hoor. Dat trek ik niet. Of met 100. En dat is dus niet. Het is belangrijk dat je de perspectieven van iedereen ophaalt. En dat je ook het proces helder aan iedereen vertelt. Laat zien welke expertise wordt aangehoord, meegenomen. Wie zit waarom, wanneer erbij. En daarbij dus belangrijk om te verzorgen dat iedereen zich vertegenwoordigd voelt. En mensen er ook op aanspreken als ze daar de hele tijd maar in over blijven piepen. Daar de dialoog over aangaan. Hoe wordt het besluit genomen en met wie? Zeker bij systeemvernieuwing, waar we toch massaal in zitten, is dit de enige weg om tot duurzame oplossingen te komen. Ingewikkeld? Heel erg. Maar je kan niet echt anders. Ik citeer nog even uit het gele boekje van Frank. Wat Jaap Winter zei. De wicked problems van onze huidige tijd noemen we zo, omdat er juist geen voor de hand liggende en eenvoudige oplossingen zijn. Ze vragen om samenwerking. Want als iedereen het voor zichzelf een beetje gaat lopen proberen op te lossen, ja, dan kom je er dus niet uit. Je hebt echt die gedeelde visie nodig.
Hey, kijk, een olifant. Olifanten benoemen.
Een belletje van Joost. Leuk altijd, Joost. Directielid van een best groot MKB-bedrijf. En wel in een branche die ook behoorlijk in transitie zit. Heel veel gedoe ook. Want ja, iedereen wil verandering, maar niemand wil veranderen. Dat werk. En ja, hij heeft inmiddels zijn eerste deep democracy level gehaald. Maar ja, dat is nog wel lastig, hoor. Om dat dan ook te doen. En je moet het dan eigenlijk iedereen laten doen. Dus we zijn langzaam bezig. En ik praat met Joost met enige regelmaat. Praat ik hem naar huis, zoals ik dat dan noem. Terwijl hij in de auto zit, op weg naar huis. Altijd fijn om dan vanuit de auto van je af te kletsen. En dan niet alleen een luisterend oor te vinden. Wat ik natuurlijk best graag doe, maar ook direct, huppakee, direct dikke tips geven. Ofwel daarna even op de app of de mail, want ik blijf er toch nog even over nasudderen. Ofwel bijpassende geluiden maken, hoor. Dat doe ik dan ook nog wel. Hij heeft zo'n jaarkaart bij de Zoo. En dan mag je gewoon opbellen en zo. Het is wel leuk en waardevol, hoor. Vind ik zelf ook een van de zinvolste dingen om te doen. Om eerlijk te zijn, want je doet heel proactief mee. Omdat je toch met enige regelmaat iemand volgt en iemand kan ondersteunen. En dat kan echt verschil maken. En je hebt het gevoel ook een beetje, ik heb ook een beetje het gevoel ergens bij te horen. Anders ben je toch een beetje, ik ben natuurlijk veel de buitennar. En dan is dat toch een ander soort. Ik zit niet in een groep. Ik zorg dat ik buiten al mijn informatie haal en dat juist bij iedereen naar binnen gooi. Maar door deze regelmaat heb ik een beetje het idee dat ik bij je hoor, Joost. Zo is het ook nog eens een keertje. Enfin, ik had nu een hele goede tip voor hem. Toen dacht ik, hey, die is ook handig voor de luisteraartjes van de Monkey Talk. Hij komt van Petra Kuipers. Misschien kennen jullie haar. Geweldige podcast ook over nieuw leiderschap. Ze is auteur van het boek Navigeren in de Mist. Ze heeft ook allemaal leiderschapsprogramma's. Vriendin van de show. En ze heeft iets heel slims nu. Ze geeft namelijk 5 online masterclasses van ongeveer 30 minuten. misschien maximaal 3 kwartier. En dan ontdek je een radicale andere manier van lijden. Het geeft aan de hand van verschillende relevante thema's antwoord op de vraag: hoe kan je als professional effectief zijn in een snel veranderende wereld? Vol stress, korte lontjes, gedoe. Weet je, waar Joost ook een beetje in zit eigenlijk. En dan zonder dat het ten koste gaat van jou. Nou, dat ontdek je onder andere. Wat is er aan de hand? Wat betekent dat voor jou in jouw werk en als leidinggevende? Hoe kun je vanuit het oog van de storm, vanuit kalmte en helderheid toch functioneren? Praktische handvatten, is altijd wel behoorlijke dikke tips, om moeilijke situaties om te buigen. Conflict, psychologische onveiligheid, negatieve cultuur, dat soort dingen. Dus het biedt een nieuw perspectief waarmee je voortaan heel anders dan in je werk kan staan. Dat kan je gewoon eens uitproberen. Kortom, inzichten, tools, oefeningen waar je je staande mee kan houden. Nou, ik heb tegen Joost gezegd: laat nou alle leidinggevenden binnen je bedrijf dat meteen even doen. Doe het zelf ook, dat je weet wat er gedaan wordt. Waarom geeft ze dat nou gratis weg, zal je zeggen? Waar zit de catch? Nou, heel slim. Ze is namelijk weer een boek aan het schrijven over empathisch leiderschap. Cruciaal natuurlijk voor de komende tijd. En door nou deze masterclasses te doen, moet je wel input geven. Dus je moet wel ervaringen delen. Dat is geen consumerende houding, maar proactief teruggeven ook. Hè? Wederkerigheid. Dus, en zo kan zij ook leuke voorbeelden vinden voor haar boek. Dus dat is een beetje het spelsysteem. Nou ja, en empathisch leiderschap komen we eigenlijk weer terug bij het verhaal van Frank, hè? Want een empathisch leider zet natuurlijk ook deep democratie in en dat soort tools. Nou, ik zet in de show notes wel even de link. Snel aanmelden, want het begint 15 maart 2024. Dus als je dit veel later hoort, ja, dan is het jammer. Maar kijk dan sowieso even op haar website, want dan is ze vast weer een andere leuke training. Zo, klaar. Het zit er weer op. Ga maar weer lekker de lente in. Dankjewel voor het luisteren. Wat is het huiswerk? Nou, gele boekje van Frank bestellen. Dat is lekker makkelijk hoor. Het is een heel klein hamstam boekje. Kijk ook even die andere kleuren als je die nog niet hebt. Het is echt super praktisch. Dus je hoeft niet te denken, oh, ik moet hele boeken lezen. Het is gewoon het zijn hele handige, handzame, praktische boekjes. Volgende Monkey Talk is met Anja Vroeling. Zij is van een creatief bureau. Selmoor. En die hebben die prachtige, waar ken je ze van? Die hebben die prachtige gebreide fabeldieren voor de ASN-bank bedacht. Ook al zo creatief, enorm dapper van zo'n bank. Dat je fabeldieren je verhaal durft te laten vertellen. Spectaculair, briljant. In die branche natuurlijk opvallend. Hou ik van. Dus ik wil heel graag van haar horen hoe dat tot stand kwam. De mooiste poëtische regel uit die campagne, want ik vind die kopie ook zo weergaloos. Schrijven met je Ernie, verbeteren met je Bert, denk ik dan nog even aan. Dat is hier gebeurd. Soms is verandering nodig om de wereld te houden zoals die is. Ah, mooi. Mag ik nog wat reclame maken? Is dat nadat je dit allemaal weer hebt gekregen voor de lieve somma van 0? Nou, waar doe je mij nou een plezier mee? Sterretjes geven, een referentie schrijven in de podcast-app. En natuurlijk aan zo'n 10 mensen doorgeven. Kwek het door, zorg dat iedereen het gaat luisteren. Want het is belangrijk genoeg, die creativiteit. Je kan ook een petje afnemen. Kijk maar in de show notes hoe dat kan. Dan mag je bijvoorbeeld een vraag insturen voor Herman Wijfels. Dat mogen de petjes dan weer. Er is ook een link naar de enquête voor Monkey Talk. Vind ik ook heel fijn als je dat even doet. Handig voor mij om te horen. Feedback. Nou, ga lekker de lente in. Veel plezier. Tot de volgende keer. Dag, dag.
En? Opgeladen? Uitgedaagd? Ondersteboven voorgeaapt? Zorg maar goed voor je creativiteit, want de wereld heeft je nodig. Dus hup, aan de gang en verras. Wees origineel waar het juist niet kan. Maak verschil en heb vooral plezier en dan zien we je de volgende keer graag weer hier bij Monkey Talk, het creatief oplaadstation van de Zoom.